Dit is het land van Leerden.
Je ziet die clash gewoon. En je ziet ook dat de staat echt in conflict is met een heel groot deel van de burgerij.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Ik kon er toen al donder op zeggen dat dit zou staan te gebeuren. Ik heb al een paar jaar de angst dat dit uit de hand gaat lopen. Ze heeft al overal een mening over en die is ook niet altijd gefundeerd.
Maar dat is jou niet vreemd, toch?
Dat is mij niet vreemd, maar meestal heb ik toch wel. Nou ja, goed.
Met Wierde en Robert Ophorst.
Ja, hoe gaat het met je oog, Wiert?
Nou, een stuk beter. Want ik heb oogdruppels, antibiotica oogdruppels gekregen. Dan is binnen een dag of twee dagen is het al weer opgelost.
Dan ben je ervan verlost. Ja, voor degene die het gemist had. Je had vorige week zat je hier met een oogontsteking.
En een zonnebril.
En een zonnebril op tegen het felle licht.
Ja.
Nou, nu fijn dat het voorbij is. Zeker met deze felle zon. Die
en
we ook,
temperaturen.
En temperaturen, ja. Laten we maar meteen beginnen dan. Een schandvlek voor onze universiteit Leiden, waar zij zo graag mee geassocieerd wordt. We slagen er helaas lang niet altijd in mensen waar we zo hard voor werken te beschaven. Ja, deze woorden twitterde hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans deze week. Het ging over rechtsfilosoof Reiza Blommestein. Blommestein is onlangs gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden en die treedt nu voornamelijk op als commentator bij Ongehoord Nederland, moet ik zeggen. Daar kunt u haar van kennen. Daar riep ze onder andere deze week op dat boerenbedrijven verdrongen worden om plaats te maken voor migranten. Nou, dat schoot Voermans kennelijk in het verkeerde keelgat. Collega Leids universitair docent Mico Floor die schreef op datzelfde Twitter dat hij zich kapot schaamt voor Blommesteins dokterstitel aan wat hij dan noemt zijn universiteit.
Ja.
Nou, mooi, hè? Blommestein die heeft nu aangekondigd dat zij aangifte doet wegens laster tegen hoogleraar Wim Voermans. En ze dient bij zijn werkgever, de Universiteit van Leiden, dus een klacht in.
Ja, omdat wegens Voermans ook had gezegd dat ze zou zijn ontslagen. Hè? En dat betwist zij dus.
Ja, wegens ongewenst gedrag, die klacht.
Ja.
Waarom wil je het hierover hebben? Want het lijkt, als je het zo hoort, misschien een soort Twitter-fitty.
Nou nee, omdat het illustratief is natuurlijk voor wat er gaande is op de universiteiten. En sinds dus ook op de universiteiten mensen die een wat conservatievere of rechtsere mening hebben zich melden. Hè, zoals eerder is gebeurd met Paul Cliteur en nu met Reiza Blommestein. Eerder ook met Eva Vlaardingenbroek die voor Forum voor Democratie de Kamer in wilde en zo. Ja, krijg je dus een beetje een blik op hoe hun collega's denken en hoe agressief die kunnen worden op het moment dat zij zich realiseren dat zij niet het meningenmonopolie hebben op zo'n universiteit, maar dat er ook mensen zijn die op een andere manier naar de wereld kijken. En kijk, nu is er van alles op de manier waarop Reiza Blommestein zich profileert als opiniemaakster, want dat is het eigenlijk aan te merken, omdat ze heeft al overal een mening over en die is ook niet altijd gefundeerd.
Maar dat is jou niet vreemd, toch?
Dat is mij niet vreemd, maar meestal heb ik toch wel. Nou ja, goed. Maar
alle meningen zijn gelijk, maar de ene mening
kijk,
is
het is toch anders wanneer je als journalist echt veldonderzoek doet, met mensen praat, tientallen jaren ervaring hebt en eens een keer ergens iets over vindt. Of je bent gepromoveerd rechtsfilosoof en dat is toch een soort andere insteek, denk ik dan.
Ja, en zij geldt ook als een coronacriticus. Ze was ook eerder kortstondig werkbaar bij het advocatenkantoor van Bart Maas, die destijds een aantal coronazaken voerde. Ja. Ze is ook bijvoorbeeld een anti-zonnebrand.
Nou, ik weet niet of dat nou serieus was, het gedoe met die zonnebrand.
In ieder geval laat ik het zo zeggen. Critici en tegenstanders noemen haar een wappie.
Ja, maar goed, dat doen critici en tegenstanders heel snel. Hè? Critici en tegenstanders van mij, die noemen mij extreem rechts of de Satan. Notabene een gepromoveerd historica aan diezelfde universiteit Leiden. Die deinsde niet voor terug om mij op Twitter erger dan de Shaitan, zo heet het geloof ik, in het de wereld van de islam te noemen. Dat is dan de Satan. Ja, en dan sta ik wel te kijken dat iemand als Reiza Blommestein dan opeens van Wim Voermans een enorme rant over zich heen krijgt. En ook van die Mico Floor en ook van Remco Breuker, ook hoogleraar daar, meen ik, die Koreaanse taal en zo. En die zich opwerpen als de beheerders eigenlijk van de traditie van de universiteit Leiden. Omdat omdat ze zeggen, iemand die is gepromoveerd bij ons op onze universiteit, die mag dit allemaal niet vinden en die mag zich niet zo gedragen.
Ja, want dat is wel het frappante. Want ik zei van, is het nou een Twitter-fittie? Nou, ik werd er zelf eigenlijk ook wel een beetje boos om. Omdat zij werkt helemaal... Ze werkt niet eens meer op de universiteit Leiden. Dus nee. Het is niet alleen zo van, wij vinden dat jij ons als collega ons instituut schade berokkent. Nee, dit gaat gewoon over iemand die heeft daar gestudeerd, die is daar gepromoveerd. Die werkt nu elders.
Ja.
Maar zij vinden gewoon van... Ja, we willen
je
daar
hebt
niet...
je niet zo te gedragen, ja, als je op onze universiteit... Precies. Die zij dus kennelijk als hun universiteit beschouwen... bent gepromoveerd.
Dus kijk, als je het dan doortrekt, zou je kunnen zeggen van... mogen er straks alleen nog maar mensen afstuderen en promoveren... die aan de juiste mening erop nahouden.
Ja, en kijk, het gaat mij niet zozeer om die personen. Het gaat mij om de mentaliteit die hierachter zit. De Universiteit Leiden heeft ook iemand als Leo Lucassen in dienst. Hè, de migratiewetenschapper. Die ook iedereen die het niet met hem eens is, maar extreem rechts noemt. En allerlei meningen ventileert op sociale media. Die helemaal niet onderbouwd zijn. Hè, en die mensen als Jan van der Beek, de demograaf. Of Jan Latte, de demograaf. Dan wegzet als een soort herauten van extreem rechtse omvolkingstheorie. En zo. Nou, dat kan allemaal maar. Hè? En dan moet iemand als Blommestein, die niet eens meer daar werkt, die moet dan op deze manier worden aangepakt. Dus dit is een hele... En daarom is het ook zo interessant. Hier zit dus gewoon een heel duidelijk politiek-ideologische positie achter. En ook zit hier het sentiment achter, denk ik, bij deze mensen, dat zij voelen dat zij niet langer het monopolie hebben op de opinies. En dat zie je natuurlijk, en daarom wilde ik het hier ook over hebben, op dit moment heel sterk überhaupt in de Nederlandse samenleving. Dat zie je niet alleen terug in de media, maar ook in de politiek en in de instituties. Dat de manier, zeg maar, waarop op dit moment de vertegenwoordigers van het dominante narratief in allerlei dossiers, immigratie, klimaat, stikstof, noem maar op, in de loopgraven zich schrap zetten. Hè, en hun tegenstanders met steeds agressiever retoriek aanvallen. Dat zie je ook de manier waarop de boeren nu worden weggezet. Hè? Als potentiële, zeg maar, Volkerts van de Graaf. Daar komt het op neer. Hè? Want die Thierry de Groot van D66, die kreeg dan het advies om niet naar Soet te gaan, want zijn leven zou niet zeker zijn.
Het was hem ontraden door de NCTV.
Ja. En het wordt dan zo uitvergroot ook. En dat, alsof die boeren daar potentiële moordenaars zijn.
Ja, maar het is wel in die zin... Als de NCTV zegt, het is niet veilig om daarheen te gaan. En eerder hingen er ook al poppen aan galgen boven de snelweg.
Ja, wacht even, dat moeten we even goed in context plaatsen. Want die poppen aan die galgen, dat was dus bedoeld, voor zover ik dat heb begrepen, als symbool voor alle boeren die zelfmoord plegen. Vanwege dat ze hun bestaan, dat ze zich bedreigd voelden in hun bestaan. En het is ook weer uitgelegd als, dat zijn dan politici die daar aan die galg zouden hangen en zo. Dus daar wil ik vanaf zijn wie daar nou precies aan die galg hingen. Maar het gaat beide om. Ik snap ook wel dat als de Groot dan van de STV het advies krijgt, ga er niet naartoe, dat er waarschijnlijk echt iets speelt. Daar niet van. Maar om dan een sfeer te creëren waarin alle boeren verdacht worden gemaakt. En sowieso de manier waarop over die boeren, die toch in hun existentie worden bedreigd, en die vaak bedrijven geacht worden op te geven die generaties lang in de familie zijn. Hoe makkelijk over die mensen wordt gepraat, alsof ze niet moeten zeuren en blij moeten zijn dat ze worden uitgekocht en zo. Ja, ik kan daar door mensen die over vluchtelingen en bedreigde mensen elders in de wereld altijd de mond vol hebben van over empathie. Dat we daar heel veel empathie en begrip voor moeten hebben. Hè? Dat we die ook allemaal moeten opvangen in Nederland en zo. Terwijl voor die eigen boeren heb je alleen maar dédain en agressief taalgebruik over. Ja, dan denk ik, wat spoort daar niet? Daar spoort dus iets gewoon niet in de manier waarop, vind ik dan, hoe deze mensen naar de wereld kijken. En ik wil niet zeggen dat Wim Voermans er zo zijn. Alleen de agressiviteit van de manier waarop hij die Blommestein daar dacht te kunnen aanpakken, ja, dat verbaasde mij hooglijk. En niet alleen mij, ook anderen. En dat is ook een illustratie bij wat Gert-Jan Segers eerder zei deze week. Al die dossiers, en hij had het dan vooral over dat stikstofdossier, dat loopt zo hoog op dat hij zei, we in een soort burgeroorlogachtige situatie terechtkomen. Dan zonder wapens bedoelde hij. Hij bedoelde dat metaforisch in zekere zin. Maar het is wel, Segers voelt dus wel heel goed aan wat daar speelt. Ik voel dat al veel langer. Ik heb al een paar jaar de angst dat dit op een gegeven moment uit de hand gaat lopen. Ook omdat ik zo krankzinnig veel berichten krijg van mensen die mij dit zeggen. Laatst hebben we nog gehad over die mensen die zich immers niet gehoord voelden door het kabinet. Dat tientallen mails van normale, verstandige mensen. Wat was de reactie vanuit het kamp waar we het nu over hebben? Daarop, kijk, die viaduct, die zit de boel op te ruien en die heeft weer allemaal tokkies aan het woord gelaten. Terwijl het zijn apothekers, artsen, normale mensen met normale banen, ondernemers, weet je wel. Niks tokkies. Hoezo tokkies? Totaal niet. Gewoon normale Nederlanders die zeggen, joh, ik kan mij hier helemaal niet meer in vinden. Niet in het kabinetsbeleid en überhaupt niet in de sfeer die heerst in de Nederlandse samenleving. En iemand als Segers, die voelt het dus kennelijk aan. Die zit notabene in die coalitie. Nou, goed dat hij het aanvoelt, want ik krijg ook geluiden uit de politiek, moet ik zeggen. Vanuit mensen die in de Tweede Kamer zitten, die zeggen, joh, ze hebben totaal niet in de gaten wat er speelt.
Ik wil hier niet een te diepe politieke analyse van maken, maar Segers kan dat natuurlijk wel zeggen. Maar hij steunt wel het stikstofbeleid en de plannen zoals die er nu liggen.
Ja, dat is dus die enorme spagaat waar die ChristenUnie zichzelf in heeft begeven. Wat ik ook, daar wens ik hem heel veel wijsheid bij, laat ik het zo zeggen. Maar ja, je ziet aan het CDA wat er gebeurt.
Nee, er wordt op dit moment wel dit opnemen en dat is op donderdagmiddag wordt er ook in de Kamer gedebatteerd over de stikstofplannen. Nou, ja. Ik geloof dat het ingetekend is tot 11 uur vanavond. Dus er is ruim de tijd voor genomen. Iedereen kan en mag schieten. Maar de verwachting is eigenlijk ook wel een beetje, als je bij de politieke redactie of de parlementaire redactie navraagt, dat er aan de uitkomst of aan de doelen niet getornd gaat worden. Dat is natuurlijk ook tot nu toe steeds herhaald door de coalitiepartijen.
Ja, dat is heel duidelijk dat VVD en D66 daar niet aan gaan tornen.
Dat protest van deze week, hè, dat boerenprotest in Stroe, is dat dan voor niks geweest?
Als dit de uitkomst gaat zijn, natuurlijk wel. En dat is heel vreemd, omdat er heel veel aan te merken is op die plannen. Ten eerste dat kaartje, hè? Dat beruchte kaartje inmiddels dat maar zo gepresenteerd is.
Het kaartje van het ministerie van Landbouw waar alle gebieden zijn ingetekend.
Absurde lappendeken waarin de Waddeneilanden, waarin ook opeens een eiland als Vlieland dan 95% stikstof moet reduceren. En daar is niet eens agrarische bedrijven gaan. Dus die burgemeester die had ook zoiets van, waar moet ik dat vandaan halen? Dan moet ik een soort muur om het eiland bouwen, zodat de wind geen stikstof hier laat neerdalen en zo. Nou ja, ik ben zelf op Schiermonnikoog geweest, waar die boeren al jaren bezig zijn om stikstof te reduceren. En nu krijgen ze opeens van de landelijke overheid, terwijl ze een deal hebben met de landelijke overheid notabene, de eis om nog meer te gaan reduceren, wat betekent dat ze hun bedrijf zouden moeten opgeven. Nou, de provincie woedend, want de provincie wil dat ook niet. Dus het zijn allemaal, je hebt ook wel gezien dat de minister heeft moeten gaan terugkrabbelen. Die heeft ook gezegd van ja, het is nog eigenlijk in ontwikkeling. En dat kaartje is nog niet definitief en zo. Goed, maar goed, op basis van dat kaartje werd wel beleid gepresenteerd. En dan vervolgens, tot mijn grote verbazing, hoorde ik in een podcast van Marianne Zwageman, een expert, een hoogleraar, die notabene lid is van D66... en die betrokken was bij die werkgroep van Tjeerd de Grote. Dat is die meneer van D66, die vindt dat de veestapel gehalveerd moet worden. En die daar gewoon uit de school klapte en zei, joh, wij hadden hele andere berekeningen. En wij hebben grote twijfel aan die modellen van het RIVM. Nou, dat kan ik me goed voorstellen, want die modellen van het RIVM die zijn wel vaker niet kloppend. En toen wij dit melden aan Tjeerd de Groot, toen werd gezegd, ja, laten we dat maar even niet in de openbaarheid brengen, want daarmee speel je Thierry Boudet in de kaart. Hè? Dus, en deze meneer, die zei ook, Lindeboom heet hij volgens mij, die zegt ook letterlijk van, luister eens, het is Tjeerd de Groot en gewoon om te doen dat die veestapel met de helft wordt teruggedraaid. En dat en dan heeft hij fetisch van die kringlooplandbouw. En dat moet en zal. Hè? En wij moesten onze bevindingen eigenlijk daarop toeschrijven.
We praten nu over de tijd nog net voor corona. Dat was in het najaar van 2019. Hadden wij een bijeenkomst van die werkgroep van D66 in Den Haag. Daar hield Tjeerd zijn verhaal over kringlooplandbouw en halveren van de veestapel. Ik hield daar mijn verhaal over de pinguïnkolonie en de onjuistheid in het RIVM-model. En ik kreeg meteen de reactie terug van dat moet je niet verder vertellen, want dat is koren op de molen van Thierry Boudet. D66 zit op de toer van de kringlooplandbouw en het verkleinen van de veestapel. En onze boodschap was niet welkom.
Nou ja, dat is natuurlijk heel kwalijk. En hier moet nog maar weer eens benadrukt worden, hè, wat uit dat staatje in die atlas van de afgehaakte van Josse de Voogd en René Cupierus blijkt, dat mensen die op de VVD en D66 stemmen en ook hun woordvoerders en hun politici en bestuurders een excentrisch deel van de Nederlandse samenleving zijn. He, dat zijn mensen die zijn tevreden met de koers van Nederland en ze zijn ook tevreden met hun eigen leven. He. Hoogopgeleid natuurlijk, welvarend vaak.
Nou ja, ze zijn niet tevreden met het milieubeleid.
Nee, dat gaan ze dus veranderen. En als je dan dat afzet op zo'n as, dan staan ze heel excentrisch van de rest van Nederland. En het dringt maar niet tot deze mensen door dat de grote rest van Nederland niet bij hen hoort en zij niet bij die grote rest. Maar dat zij wel in de politiek en in het bestuur en ook voor een heel groot deel in de media natuurlijk. Hè, je hoeft maar naar Radio 1 te luisteren en je de hele dag word je alleen maar overgoten met dat soort retoriek. Dat zij daarin voor het zeggen hebben. Dus wat Cupierus en de Voogd ook constateerden, we worden geregeerd door de tevredenen. Maar die tevredenen die creëren een steeds grotere groep van ontevredenen. Ook onder die mensen die normaal gesproken hun bondgenoten zouden ze moeten zijn. Dus de boeren, de kleine ondernemers, noem maar op. De mensen die het niet zo goed hebben, maar wel bereid zijn om CDA in het verleden CDA en VVD zo te stemmen. Die vervreemden ze ook van hen. En dan krijg je uiteindelijk dus de protagonisten van dat beleid. Het worden dan zo Jan Paternotte van de D66 of die Sjoerd Sjoerdsma of die jonge woordvoerder van de VVD nu voor het landbouwbeleid van Kampen. En dat zie je ook zo symbolisch in de Kamer. Die staan dan tegenover die Caroline van der Plas. Hè? Die, of dat helemaal klopt of niet, maar zich in ieder geval heeft gepresenteerd als vertegenwoordiger van die ontevredenen. Hè? En je ziet die clash gewoon. En je ziet ook dat de staat, de Nederlandse overheid nu, echt in conflict is met een heel groot deel van de burgerij. En dat is in mijn leven voor het eerst op die manier. Hè, dat het op die manier zo ernstig is. En nou ja, wat ik eerder zei, Segers die voelt het dus kennelijk aan. En het wordt nu tijd voor iemand als Pieter Omtzigt om alles bijeen te rapen en ook eens een keer zijn moed bijeen te rapen en zijn energie. En te zeggen, ja, nu spring ik in dat gat. Want hij is letterlijk gewoon de enige die in het midden nog een positie vertegenwoordigt waarvan mensen vinden dat daar iemand zit die betrouwbaar is. En die ook voor een groot deel tegemoet komt aan hun belangen. En het wordt tijd voor Omtzigt, denk ik, om te stoppen met klagen. Hè, dat heeft hij nogal eens gedaan in het verleden. En nu gewoon de handschoen
op te pakken. Ja, het is ook wel een beetje toch treurig dat zoveel hoop, in dit geval van jou. En dan jij zegt dat
nou,
dan
niet
namens,
per se van mij.
Namens nee, nou, maar jij zegt dat dan namens een grote groep kiezers. Ja. Zullen we maar zeggen dat die gevestigd is op één man die nog niet eens een eigen partij heeft, geen partijapparaat achter zich. Dus
nou ja, het is absurd.
Het was een beetje hetzelfde wat je eerder zag met heel veel kiezers die naar FVD neigden.
Ja,
FVD
het is nog begonnen bij PIM natuurlijk.
Ja, precies. En daarvoor Pim Fortuyn.
Ja, maar dat is natuurlijk ook absurd. En ik snap ook niet dat dit meta-verhaal niet veel meer doordringt ook bij de mensen. Hoe bizar het is dat we dus in een democratie leven waarin die elite kennelijk zozeer zichzelf is gaan spiegelen dat ze echt het contact met een heel groot deel van de bevolking is verloren. Ook een heel groot deel van de net met de Nederlandse cultuur. Kijk, die boeren zijn niet alleen maar boeren. Dat is ook een Nederlands erfgoed. Dat is cultuur. Die landerijen, die boerderijen en zo. Dat behoort bij het beeld dat mensen van Nederland hebben. En als je dat niet respecteert en je wilt daar gewoon die weilanden leegtrekken, zoals Rutte zegt, en je gaat daar bouwen, hè, en je gaat daar ook bouwen. Voor de nieuwkomers. Want er komen zoveel mensen, nieuwe mensen binnen, die moeten worden ondergebracht en die gaan ook daar ondergebracht worden. Ja, dan jaag je zoveel mensen tegen je in het harnas. In een tijd, notabene, waarin we te maken hebben met hele grote, hoge inflatie, ook vanwege allerlei keuzes die Europa heeft gemaakt in zaken de omgang met Rusland. En met de voormalige Sovjet-Republieken, daar komen we zo meteen nog op. Dat komt allemaal samen. En mensen voelen op hun klompen aan wat daar aan de hand is. Ook al kunnen ze het vaak niet helemaal goed duiden of beargumenteren en zo. Maar dit is het wat ik nu zeg, is volgens mij dat metaverhaal. En elke politicus, iedere politicus met enige gevoel van verantwoordelijkheid, zou daarmee in zijn hoofd moeten ageren en optreden in de politiek. En ik zie dat nauwelijks. Allemaal korte termijn denken, ideologisch gedoe. Nou ja, wat ik zei eerder, agressief zijn tegenover je ideologische tegenstanders en zo. Dus ja, ik vind dat allemaal heel, heel erg naar om te zien. En ik vind het ook gewoon ronduit gevaarlijk eigenlijk.
Nou, zullen we vanuit dit meta perspectief weer even inzoomen op de menselijke maat?
Juist.
Waar was Wiert?
Ja, vocht, schimmel, muizen. De bewoners van de kasteelbuurt in Heerlen-Hoensbroek die zijn niet blij met de volgens hen deplorabele staat van hun woningen. En dan zit er ook nog eens een huurverhoging aan te komen door de wooncorporatie Woonpunt in dit geval. Jij was daar deze week voor jouw rubriek in Nederland, in Heerlen dus. Wat is dat voor wijk?
Ja, dat is een oude mijnwerkerskolonie, zoals dat heet. Dat is 100 jaar geleden gebouwd daar, vandaar je die staatsmijn Emma. En die mijnwerkers die daar werkten, ja, die moesten onderkomen hebben. Dus toen hebben ze daar deze huizen neergezet. En het zijn eigenlijk zo'n noodwoningen. Dus ze voldoen eigenlijk helemaal niet, al 100 jaar niet aan...
Er hangen geen zachtjes snorrende warmtepompen en vrolijk blinkende zonnepanelen op het dak.
Nee, ook na de paar renoveringsrondes niet. En het is gebouwd op moerassig gebied, dus dat vocht dat trekt in die kelders. En daar is dus is ook sprake van achterstallig onderhoud door die woningcorporatie. Niet door het nieuwe bestuurders, maar wel door de vorige bestuurders. Die hebben er puinhoop van gemaakt, begreep ik. En die bewoners... Die krijgen nu een huurverhoging voor de kiezer van 13 euro per maand. Nou ja, dit is een sociaal heel kwetsbare wijk, zoals het heet. Hè, met veel werkloosheid en mensen die in de bewindvoering zitten. Dus die hebben nou ook geld, dat wordt allemaal beheerd door die bewindvoerder en zo. Schulden dus. Dus voor hen is 13 euro al veel. Maar ze beschouwen dat als heel erg onrechtvaardig. Omdat ze leven dus te midden van schimmel en vocht. En ik heb een paar van die woningen mogen bekijken. Ja, dan schrik je wel. Want het is allemaal van die zwarte schimmelplekken en zo. En een vrouw die liet mij een filmpje zien van toen het regende. En toen regende het gewoon bij haar in. Je zag het ook gewoon druppelen, weet je wel. Iemand anders die had van die vocht die had vocht opgevangen in de meterkast en zo. Nou, dat blikje was gewoon half vol. En wat mij opviel is dat heel veel kinderen daar, die hebben luchtwegproblemen. Dus een meisje of een jonge moeder die vertelde mij van haar peuters, eentje van bijna 2 en eentje van 4. Die hadden allebei in het ziekenhuis gelegen, echt met enorme benauwdheid. En die moesten aan de zuurstof, zei ze. Hè? En zelf legde zij dat verband in met die schimmel. Maar toen zei ik van jongens, als er zoveel kinderen hier in de wijk echt astma hebben of bronchitis, of gewoon in het ziekenhuis terechtkomen, ja, dan kan natuurlijk bijna 1 op 1 kun je er donder op zeggen dat het met dat vocht en die schimmel te maken heeft. Dat is natuurlijk super ongezond.
Het ging niet eens zozeer om die huurverhoging. Het ging er ook vooral om, pak die woningen nou eens aan.
Pak die woningen aan. En Woonpunt wil dat niet. En ja, die moeten zoveel woningen aanpakken. Want dat is de grootste sociale verhuurder daar in Zuid-Limburg. Dus die hebben wel meer woningen aan te pakken. Maar deze mensen, die haalden hoop uit een actie in een wijk verderop, Versilienbos, waar dezelfde problematiek speelt. En daar zijn ook mensen gaan protesteren tegen die huurverhoging. En die hebben gelijk gekregen van Woonpunt. Dus daar gaat de huurverhoging niet door. En nu willen ze daar in die kasteelbuurt dat ook bewerkstelligen. Nou, het is wel mooi als je daar die wijk dus inkomt. Is het net alsof je op zo'n kamp terechtkomt. Hè? Of camping. Of weet je wel, op zo'n woonwagenkamp. Zo leven ze ook. Hebben veel van tuinkabouters in de tuin en zo.
Dat is een teken van een woonwagenkamp.
Nee, omdat ze maken echt iets van alsof het een soort camping is. Snap je? Dus... ze zitten voor ze zijn niet afgezet. Ze zijn dus met elkaar leven ze daar. Dus ze gaan makken bij elkaar langs. Dat zei een van die meiden ook van ja, als ik niet thuis ben, de deur staat open. En als mijn buurvrouw iets wil hebben, dan pakt ze het gewoon en legt ze een briefje neer van ik heb dit en dit gepakt en zo. En inderdaad, met die tuinkabouters en zo. Maar ook bloemen, ze proberen dus er ook iets van te maken. Dus een zo'n jongen die had allemaal van die vogelhuisjes in een boom gezet en zo. Dus ze decoreren de buurt, laat ik het zo zeggen. En dan achter bij die huis hebben ze zo'n enorme vuurton staan. Dan zijn ze dan s'avonds, dan staan ze bij die vuurton. En ja, ook een groot zwembad neergezet waar die kinderen dan spelen en zo. Dus het is één, zeg maar, het is een gezellige buurt. Maar ja, het heeft ook een hele beruchte geschiedenis van familievetes en brandstichtingen en hennepkwekerij. Dus recent is er nog een woning in brand gestoken daar. Ik heb met die man gepraat die daar woonde, de buurman Piet. En zijn woning is gewoon uitgebrand. Het is heel tragisch. En hij zegt, als ik krijg te weten wie dat zei, dan pak ik ze wel. Hè. Dus het is ook zo'n buurt.
Ja, precies. Want het was ook op een gegeven moment...
Je moet het niet romantiseren.
Nee, ik wou net zeggen. Je schreef dat ook. Hè. Er was bij iemand geloof ik een wietplantage ontdekt of zo. En dan zorgen ze zelf wel voor een verhuizing.
Een spoedverhuizing. Ja. Nou, inderdaad. Er woont dus ook één mevrouw. En die is dus die heeft er een junglehol van gemaakt. Van dat huis van haar. Die is nu wel het huis uitgezet. Ja,
door de bewoners zelf.
Nou, dat ik geloof na klachten, okay. Zeiden ze. Maar de bewoners zelf waren ook wel bereid om desnoods even in te grijpen anders. Want ja, dat willen ze gewoon niet in die buurt. Dus er heerst ook wel een beetje soort eigen richting en zo. Maar goed, we gaan zien wat dit oplevert. Het is wel natuurlijk exemplarisch voor dit soort wijken. En ook wel voor de manier waarop wooncorporaties met huurders omgaan. Hè. In Rotterdam had je ook zo'n wijk en het speelt nog steeds. Daar moesten ook mensen uit, heb ik ook over geschreven. Ook. En dat zijn mensen die wonen daar vaak al een heel leven. Hè. Ik heb toen met mijn vrouw gesproken, die wonen daar al 80 jaar. En die krijgt dan opeens van de woningcorporatie te horen. Ja, luister eens, we gaan hier duurdere woningen bouwen. Geen sociale huur meer en je moet hier weg. Ja, dan ontwricht je die mensen. Dus net zoals met die boeren gebeurt eigenlijk. En die kilheid vanuit de instituties in Nederland, zelfs vanuit die woningcorporaties die toch zijn opgericht om mensen van een fatsoenlijke woning te voorzien. Die is af en toe toch wel heel erg schrijnend. Deze mensen hebben vaak geen vertegenwoordigers. De SP doet dat dan daar in die wijk in Heerlen. Ron Meijer, die oude SP-voorzitter, die is nu... dat is een soort Marco Pastor is nu van Heerlen geworden. Dus zo'n nationaal plan aanpak van die Heerlen-Noord, van die oude wijken. Nou, daar komt hij zelf vandaan. Dus Ron is daar geknipt voor natuurlijk. En die zet zich dan voor die mensen in. Maar verder hebben ze natuurlijk heel weinig vertegenwoordiging. Hè? Omdat ze, ja, dat is toch een beetje... Die worden toch gezien als de tokkies. En die doen er vaak niet zoveel toe natuurlijk.
Ukraine deserves European perspective. Ukrainians are ready to die for the European perspective. We want them to live with us, the European dream.
Zullen we het toch nog maar eens over Oekraïne hebben?
Ja, want Oekraïne wordt nu kandidaat lid van de Europese Unie. Hè? Het is een heugelijke dag voor de voorstanders daarvan.
Ja, ik geloof dat er nog officieel een klap opgegeven moet worden. Maar zo gaat het altijd in Brussel. Dat gaat al via 800 schijven. Ja, volgens Rutte is het ook geen ommezwaai. Maar ondanks eerdere bezwaren steunt ons land nu toch ook de EU-kandidatuur van Oekraïne. De deur lijkt ondertussen ook open te staan voor Moldavië. Ja. En in de slipstream daarvan komen ook Noord-Macedonië en Albanië weer op het toneel. Die waren al kandidaat lid, als ik het goed begreep. Maar die toetredingsprocedure was helemaal vastgelopen. Nou, daar lijkt nu ook weer een soort schot in te komen. Ja. Komt er een soort golf nieuwe EU-landen aan?
Nou ja, dat dus ja. En het treurige hier natuurlijk en ook wel het abjecte is dat ik heb hier zelf in 2014 opgewezen en dat referendum was meen ik in 2016 hè, over Oekraïne. Mm-hmm. Dat destijds de tegenstanders van het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne en ook met andere voormalige Sovjet-republieken trouwens, destijds waarschuwden voor de volgende stap, namelijk dat Oekraïne wel eens lid zou kunnen worden van de Europese Unie. En daar is de Europese Unie niet op voorbereid, omdat Oekraïne is een heel groot land. Dat wordt dan op één na grootste land, geloof ik, van de Europese Unie. En het is intens corrupt en het heeft dus een conflict met Rusland, een historisch conflict. En daar is nu een oorlog over gaande. En zo'n land als Oekraïne, vooral die voormalige Sovjet-republieken, die hebben nog veel meer dan de voormalige Warschau-paktlanden. Hè? Dat zijn de Oost-Europese landen zoals Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjechoslowakije, noem maar op. Tsjechische, Slowakije.
Ja, en dat is een beetje naar de achtergrond nu, maar daar... Afgelopen jaren heeft Brussel daar ook de nodige conflicten mee uitgevochten.
Ja, die hebben dus een hele eigen geschiedenis. Die Warschau-paktlanden die zijn sinds de Tweede Wereldoorlog waren ze lang overheerst door de Sovjet-Unie. Hè. Die maakte deel uit van het Oostblok. Hadden dus communistische regimes. Dat was allemaal, zwaar corrupt. De elites van destijds die zijn zeg maar op het Westen gerichte democratische elites, die zijn gewoon ofwel vermoord in die tijd of uitgeweken. Dus ze hadden heel weinig democratische traditie. Nou, daar heeft de Europese Unie al een enorm project van gemaakt om die landen bij de Europese Unie te halen en daar een succesvol een resultaat mee te behalen. Wat volgens Brussel in het geval van Polen en Hongarije dus helemaal niet lukt, omdat Polen en Hongarije worden telkens bekritiseerd. Polen nu iets minder, omdat Polen een belangrijke rol speelt in het Oekraïne-conflict. Maar telkens wordt vanuit Brussel natuurlijk gezegd dat die landen gewoon geen democratische rechtsstaat zijn. Nou, dat haalt je de koekoek, want ze hebben helemaal die geschiedenis niet. En als je dan landen als Albanië en zo er ook nog eens gaat. Albanië onder Enver Hoxha heette die vent. Een soort Stalin-kopie was dat. Dat was gewoon een afgrijzelijk soort erger dan George Orwell-achtig construct. Hè? En dan gaan die ambtenaren en bureaucraten in Brussel er maar van uit dat dat soort geschiedenissen kunnen worden gewist en dat er dan onmiddellijk voor in de plaats een soort democratische staat ontstaat. Dat is natuurlijk niet zo. Hè? Die landen zijn gewoon intens corrupt. Oekraïne net zo. Wij doen nu net, omdat Oekraïne slachtoffer is van die Russische agressie, alsof Oekraïne een soort ideale Europees bolwerk zou zijn daar in die regio. Wat het natuurlijk niet zo is, totdat Rusland zich daar ging mengen, was Oekraïne een van de corruptste landen ter wereld. Hadden hele corrupte miljardair olie het daarvoor het zeggen. Die verdeelden gewoon de koek onder elkaar. En was er ook heel veel aan te merken overigens op de omgang met van Oekraïne met minderheden, waaronder de Russisch-taligen. Nu wordt het allemaal vergeten, want Rusland heeft daar die invasie gepleegd en nu moet Oekraïne binnen de Europese Unie komen. Nou, toen 2014, toen schreef ik een boek over Poetin en toen heb ik ook al zo vaak gewaarschuwd ervoor dat als je die landen, die voormalige Sovjet-republieken vooral, associatieverdragen aanbiedt, dat je hen hoe dan ook de indruk wekt dat je die landen bij de Europese Unie gaat halen. Dat hele plan, dat als ze dat European, dat Eastern European project, was van Radek Sikorski en Karel Bildt. En dat waren de Bildt is oud-minister van Buitenlandse Zaken van Zweden. Sikorski, oud-minister van Buitenlandse Zaken van Polen. Enorme haviken, neocons, zoals het heet, die erop uit zijn altijd geweest om Rusland te verzwakken. Dat is op zichzelf prima, want een te assertief Rusland, daar hebben we last van. Maar ze hebben Rusland willen verzwakken, ook door die voormalige Sovjet-republieken in die Europese infosfeer te trekken. En die ambtenaren in Brussel, die hebben dat blijkbaar niet gezien of niet begrepen, of toch wel, nou dan zijn ze elkaar trouw geweest. Maar ik kon er toen al donder op zeggen dat als we die associatieverdragen zouden gaan aanbieden, dat dit zou staan te gebeuren. En precies dit is dus gebeurd. En wat schetst nou mijn verbazing als je zegt van luister eens, al in 2014 hebben zoveel mensen hiervoor gewaarschuwd. Al in 2016 tijdens het referendum zei de Nederlandse electoraat we willen dat niet en nu gebeurt het toch. En als je dat dan zegt, dan zeggen de tegenstanders van weleer, die voorstanders waren van het associatieverdrag, ja luister eens, allemaal onzin, de feiten op de grond zijn gewoon veranderd en daar is Rusland schuld aan. Dus destijds was dit helemaal niet te bedoelen. En je kletst dus maar wat. Ja, weet je, daar is ook moeilijk mee te discussiëren dan. Maar goed, het is nu een feit dat dit gaat gebeuren. En nu wordt gezegd, ja, gaat nog jaren duren, gaat nog wel 10 jaar overheen voordat dit überhaupt gerealiseerd gaat worden. Maar ook al is het 10 jaar, hè. Poetin blijft nog wel enkele jaren. Na Poetin komt ongetwijfeld een opvolger die hetzelfde zal vinden, dezelfde gedachten zullen hebben over wat de Russische geopolitieke invloedssfeer is. En daar valt altijd Oekraïne in. Altijd. En Georgië ook. Want Georgië is dan. En Moldavië ook. Dus we zullen altijd te maken krijgen met een agressief Rusland. Omdat zij niet zullen accepteren dat deze voormalige Sovjet-republieken. De Baltische landen zijn dat al. Maar dat ook deze voormalige Sovjet-republieken deel zullen worden van de invloedssfeer van het Westen. Dus we jagen komende generaties, zadelen we op met een groot probleem en ook met een groot gevaar.
Zitten er ook nog positieve kanten aan? Kan Oekraïne ons wat brengen als mede-EU-lid?
Nou ja, graan en zo geloof ik. Hè? En goedkope arbeidskrachten natuurlijk. Want dat is natuurlijk ook wat hierachter zit. Hè? We hebben de Polen en zo gehad. En toen die Polen wegtrokken uit Polen, gingen Oekraïners naar Polen toe. Ja, die gingen daar dus het werk doen. En wij gaan op een gegeven moment gaan wij Oekraïners hier naartoe halen. Omdat zogenaamd dat goed zou zijn tegen die vergrijzing. Dus op die manier zal er ook wel naar gekeken worden. Kijk, het enige, als ik echt een tour de force uithaal met denken over deze situatie. Dan zou het enige positieve kunnen zijn dat misschien in Rusland een generatie opstaat. Die zegt, joh, we hebben genoeg van dat conflict met het Westen. We willen geen conflict met het Westen. We jagen die oude garde die daar nu zit, die jagen we gewoon uit het Kremlin. En we zetten daar redelijke mensen neer die bereid zijn om met Oekraïne en Georgië en Westerse landen samen te werken en te zorgen voor welvaart en voor vrede. Maar nu, op het moment dat ik dit zeg, wil ik mezelf eigenlijk al tot de orde roepen, omdat dit gewoon helemaal nooit gaat gebeuren.
Ik wou net zeggen, ja. Dat is bij elk land wat het zij een dictatuur ja. is, of het zij een burgeroorlog is, of het zij op een andere manier instabiel is, is dat natuurlijk altijd de hoop van Irak tot ja. Noord-Korea, tot Syrië. Tot, ja.
En dat is bijna nergens gelukt. En nee. Op dit moment is het in Rusland natuurlijk ook zo dat de grote meerderheid van de bevolking gewoon achter die plannen en dit project van Poetin staat. Omdat ze ook vinden dat Rusland een grootmacht is die bedreigd wordt door die NAVO-uitbreiding, door die uitbreiding van de Europese Unie. En dat ze het recht hebben om zich daartegen, zoals zij dat zien, te verdedigen. En dan kunnen wij hoog en laag springen en zeggen, ja, maar dit is geen verdedigen. Dit is gewoon een brute, wrede invasie.
Dit is vernietigen.
Ja, dit is eerder vernietigen. En dan zullen zij zeggen, ja joh, maar daar zijn jullie zelf mede schuldig aan. En om nooit in te gaan op dat verwijt, hè, dat we toch geprobeerd hebben om die voormalige Sovjet-republieken, om daar onze invloed te laten gelden en dat we daar ook wel eens met vuur kunnen hebben gespeeld. Ja, dat is ook jammer, want dat is een noodzakelijk debat in mijn ogen. Maar ja, als je dat alleen al oppert en zegt in deze explosieve situatie, vooral in het Nederlandse debat, ja, dan ben je al bijna buiten de orde. En dan stel je jezelf buiten de orde. En ja, dat is toch wel jammer, omdat het is natuurlijk niet Wierduck die het zegt. Het zijn mensen als van George Kennan tot aan Henry Kissinger, tot aan allerlei Duitse politici en denkers, die hier al destijds ook voor gewaarschuwd hebben. En die nu ook gewoon vinden dat ze het jammer vinden dat ze niet wat meer gehoor hebben gekregen.
Ja. Het was nu wel Wierduck die het zei.
Dat is zo.
Heb jij niet ook aan de Universiteit van Leiden gestudeerd?
Nee, ik heb in Groningen gestudeerd.
Ja. Maar je wordt niet belaagd door docenten van de Universiteit Groningen die niet willen dat jij...
Mooi, hè? Nee, ik ben ook niet gepromoveerd. Dus als ik gepromoveerd zou zijn, dan misschien wel. Dus nee, ik word weliswaar belaagd, maar niet door mensen uit mijn vroegere universitaire wereld.
Toch nog een lichtpuntje.
Ja. Okay. Groningen, er gaat niks boven Groningen.
Gaat niks boven Groningen, nee. Ik dank jou hartelijk, Wiert.
Dank je, Robert.
En graag tot de volgende.